erschrock.
Reichtum zur üben Ding.
Bereit, ich finde es schon lecker, Jungs. Bereit, no.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen, Pretparkland. En welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Thibaut Renaudijn en ik zijn vandaag in het Sprookjesbos van de Efteling. Op zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de Efteling, het Sprookjesbos. Een door Anton Pieck en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van Doornroosje priemen, waar de wolf jaagt op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldige, ganzenborden geitjes uit is, en waar elk kwartier de oneerlijke klechtslimme toon de bel luidt van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier woont diep in de put vrouw Holle. Hier dansen betoverde elfjes in maanlichte nachten in hun waterlelies de nacht door. Het Sprookjesbos is sinds de opening steeds groter geworden. Het opende in 1952 met 10 sprookjes. Intussen zijn dat er 3 keer zoveel. In ochtend in Pretparkland trekken we regelmatig naar het Sprookjesbos om er telkens één van de sprookjes van dichterbij te bekijken. Vandaag brengen West-Vlaamse gezangen ons helemaal naar de rand van het bos, waar een peulvrucht de nacht verstoort van prinses Adinda.
Goedemorgen, Thibaut.
Heel goedemorgen, Erwin.
Zeg, Thibaut, er is een nieuw sprookje geopend in de Efteling, de prinses op de aard.
Ja, ongelooflijk. Het officieel, volgens de Efteling-telling, 31ste sprookje.
Het 30ste sprookje van de Efteling.
Volgens jouw telling, de 30ste sprookje van de Efteling.
Ik, voor alle duidelijkheid, luisteraars weten dat misschien niet, maar voor alle duidelijkheid, ik accepteer het bruidsleed van Genoveva, die duiven op het Herautenplein, niet als sprookje in de officiële sprookjesbosreeks. Dat is geen sprookje, het zijn duiven. Die waren vroeger gekleurd, die zijn dat niet meer. En er is niks. Ik bedoel, het is niet zo als ik een rat zie lopen op het pad van het Sprookjesbos. Dat ik ga zeggen van, hey, sprookje 32 is daar de rattenvanger van Hamelen. Er is geen bruidskleed van Genoveva. Het is een mislukte 1 april grap om dat als een sprookje te accepteren. Dus tot de Efteling hier ergens een weefgetouw en een blinde weefster gaat bouwen met wat duiven aan hem er nog eens bij, beschouw ik het sprookje van de prinses op de aard als 30ste sprookje en ontken ik het bestaan van het bruidskleed van Genoveva.
Voilà, bij deze nog eens het
betoog
van...
Ik heb de vorige keer ook al gedaan.
Bij deze nog eens jouw betoog. Maar waarom dat we hier nu zijn vandaag in de Efteling is natuurlijk omdat er tussen effectief de rode schoentjes en de trollenkoning wel een echt nieuw sprookje is. De prinses op de aard. In de schaduw van het grote nieuwe Efteling Grand Hotel is er een gebouwtje verrezen, ook in de stijl van het Efteling Grand Hotel, uiteraard, waar dat we vanaf nu het, moet ik zeggen, bekende of minder bekende sprookje eigenlijk. Want voor mij was het een heel bekend sprookje, maar ik weet eigenlijk niet of dat zo bekend is.
Ik denk dat niet veel mensen het verhaal kennen van de prinses op de aard. Maar ik denk wel dat visuele beeld, die prinses op dat bed met die 20 matrassen, dat wel heel veel mensen dat kennen. Ik bedoel, ik denk altijd dat sprookjes overleven voor een heel groot stuk door hun visuele kracht. Vroeger waren sprookjes dingen die doorverteld werden. Vandaag overleven sprookjes vaak door sprookjesboeken, door tekenfilms en dat soort dingen meer. En de visuele kracht van een sprookje is vandaag van veel meer belang voor zijn overlevingskansen dan zijn narratieve kracht. Ik denk dat beeld, dat bed met die matras en daarop die prinses, dat zo'n sterk beeld is dat ongeacht wat voor soort sprookje dat je daaraan koppelt, dat heel veel mensen dat gaan kennen. Ik denk dat het echte sprookje van Andersen, want het is oorspronkelijk een sprookje uit 1835 van Hans Christian Andersen, dat weinig mensen dat kennen. En ik denk dat Efteling er goed aan doet om nu dat sprookje te hebben, want daardoor gaan nog meer mensen dat verhaal uiteindelijk leren kennen. Misschien, voor we verder gaan, kun jij eens heel kort vertellen wat dat sprookje van Andersen precies inhoudt.
De prinses op de aard vertelt het verhaal over een meisje die op een stormachtige, regenachtige avond aanklopt bij een kasteel, bij een paleis. Ze wordt opengedaan, ze wordt binnengelaten. En de prins, die op dat moment eigenlijk op zoek is naar een aanstaande bruid, geeft de opdracht aan het personeel van het paleis van leg onder de 20 matrassen waar we het meisje op te slapen gaan leggen, een ert. En alleen als het meisje morgenochtend wakker wordt en zegt van, ik heb onder die 20 matrassen, ik heb iets gevoeld.
Ik heb slecht geslapen.
Ik heb slecht geslapen. Pas dan kunnen we weten dat zij een geschikte bruid is, een geschikte prinses zal zijn voor mij, want alleen een echt prinsessenlijf kan zo een kleine ert voelen onder zo'n grote stapel matassen. Zo'n teer lijfje kan alleen een echte prinses hebben.
Ja, absoluut. Dat is het sprookje. 1835 uit oorspronkelijk gepubliceerd in een bundel van 4 sprookjes. Het grappige is, er staan nog 2 sprookjes in die echt horen tot mijn favoriete sprookjes van Hans Christian Andersen. Dat zijn de Tondeldoos en Kleine Klaas en Grote Klaas. Dat laatste sprookje, dat is een van mijn grote favorieten. Ik vind dat een fantastisch sprookje. De bloemen van de kleine Ida is het derde sprookje dat erin voorkwam. En de prinses op de aarde het vierde. De prinses op de aarde is overigens een van de kortste sprookjes van Hans Christian Andersen. Het is maar een paar bladzijden lang, denk ik anderhalve bladzijde, met 1 illustratie bij. De illustratie die we allemaal kennen, want uiteraard wat we hier zien in de Efteling is eigenlijk ook wat daar in de oorspronkelijke bundel bij geïllustreerd stond. En voor alle duidelijkheid, Hans Christian Andersen is een sprookjesschrijver, ja, maar het is een cultuursprookjesschrijver. Het is een andere soort sprookjesschrijver dan Charles Perrault of dan de gebroeders Grimm. Dat waren sprookjesverzamelaars. Zij trokken door steden en door gebieden op zoek naar mensen die sprookjes hadden, tekenden die op en verzamelden die. Het waren sprookjesverzamelaars van bestaande sprookjes. De meeste sprookjes die Hans Christian Andersen neerschreef waren cultuursprookjes. Hè. Zoals we ook bijvoorbeeld de sprookjes van koningin Fabiola tot de cultuursprookjes rekenen. Met andere woorden, sprookjes die hij zelf bedacht had. Die soms ergens wel een half idee ergens hadden opgepikt. Maar eigenlijk die door hem zelf beschreven waren. En van je eigenlijk niet kon zeggen dat ze deel uitmaakten van de orale traditie uit die tijd. Achteraf is het zo dat Hans Christian Andersen wel eens gezegd heeft dat hij een aantal elementen opgepikt had. Ook van het sprookje van de prinses op de aarde vertelde hij eigenlijk dat hij dat niet zelf bedacht had. Maar heel veel literatuurwetenschappers twijfelen daar ten zeerste aan. Omdat als je alle versies van de prinses op de aarde die vandaag de dag in de afgelopen eeuwen de ronde hebben gedaan gaat onderzoeken, dan kun je ze eigenlijk bijna allemaal terugbrengen naar dat oorspronkelijke sprookje zoals Hans Christian Andersen dat ooit geschreven heeft. Dus we gaan er eigenlijk van uit dat Hans Christian Andersen wellicht een van de oerversies van dat sprookje heeft geschreven. In Zweden bestaat er een sprookje dat heet de Ertentest of de Prinses op de 7 Erten. En dat is een sprookje waarvan we eigenlijk niet helemaal goed weten. Het is ongeveer tegelijkertijd neergeschreven als dat van Andersen. Of het teruggaat op Andersen of dat Andersen eventueel zijn sprookje laat teruggaan op dat sprookje. Het is het verhaal van inderdaad een prinses die getest wordt door te slapen op 1 matras. En onder die ene matras worden 7 erten gelegd. En op het moment dat inderdaad die erten de prinses de nacht wakker houden, dan blijkt het een echte prinses te zijn. Alleen is daar de clue een heel klein beetje anders. Daar is een gewoon meisje dat afweet van die test. En dat doet alsof ze niet slaapt, om als het ware op die manier als een echte prinses beschouwd te worden en eigenlijk koningin van land te kunnen worden. Dat is eigenlijk een heel ander sprookje. Maar eigenlijk gaan we mogen ervan uitgaan dat het sprookje van de prinses op de aarde zoals wij dat kennen, of in elk geval de versie zoals die vandaag de dag ook hier in de Efteling verteld wordt, dat dat eigenlijk teruggaat op een sprookje van Andersen.
Ja, en naar analogie van het feit dat slapen, in een bed liggen, al die elementen een grote rol spelen in het sprookje, heeft de Efteling daar natuurlijk handig gebruik van gemaakt om het in de schaduw van het Grand Hotel te plaatsen en er ook een soort miniatuur gebouwtje van te maken van verschillende elementen, die ook verschillende stijlelementen die ook in de architectuur van het Efteling Grand Hotel voorkomen. Omdat het natuurlijk ook die prinses is, of dat meisje dat dan slaapt, de test slaagt en dan prinses wordt.
Er zijn behoorlijk wat slapende sprookjesfiguren. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar Dore Roosje, dat is het eerste sprookje dat we tegenkomen, die ligt te slapen, weliswaar voor 100 jaar, maar goed. Een van de kabouters in het kabouterdorp ligt in zijn bedje te slapen. De wolf bij Roodkapje, die ligt ook in de bedstee, weliswaar klaar om Roodkapje op te eten, maar goed, die ligt daar toch maar te liggen uiteindelijk. We hebben Sneeuwwitje in haar kist, die ligt niet echt te slapen natuurlijk, maar die moet nog wel wakker gekust worden door een prins. We hebben uiteraard de keizer van China, die ziek ligt te wezen in zijn bed, ook liggend. Er zijn behoorlijk wat personages die liggen of slapen in het Sprookjesbos van de Efteling. En daar is nu een zoveelste personage aan toegevoegd, Prinses Adinda.
Prinses Adinda, het eerste niet-witte personage in het Efteling Sprookjesbos.
En is dat eigenlijk zo? Want bijvoorbeeld de Chinese keizer is uiteraard ook uit China natuurlijk. Dat is niet echt een wit personage.
Ja, de huidskleur hier geeft toch ook wel een soort van statement mee van de Efteling.
Ja, absoluut, absoluut. Maar ik zou er ook niet al te veel aandacht aan besteden, eerlijk gezegd. Ik bedoel, het is een prinses uit een ver land, zo positioneert de Efteling het. En meer is het ook niet. De naam Adinda weten we, maar voor zover ik weet wordt die niet vertaald bij het sprookje.
Ik vind het heel fijn gedaan, omdat je op de manier waarop dat ze het nu uitgebeeld hebben, heb je een soort van, ja, een verwijzing naar het Efteling Hotel. Het is een soort miniatuur hotelkamer, met ook het beeldje van een kamenier. Iemand die de koffers draagt en die de bagage van de hotelgasten met zich meebrengt. Dus het hele idee van het slapen van een prinses, en vooral ook het idee van een prins die op zoek is naar een prinses, en die daar een soort paviljoentje voor in elkaar gestoken heeft, met al die matrassen. Al die elementen komen op deze manier mooi samen.
Ik heb her en der natuurlijk wel een paar puntjes van kritiek bij dit sprookje. Ik denk dat iedereen die wel zal hebben. Maar ik voel mij ook bezwaard om die te zeggen, omdat ik het eigenlijk best wel een heel fijn nieuw sprookje vind. Het heeft iets heel schattigs. Het heeft iets heel liefs. En dat is mede dankzij uiteraard ook de muziek van Gijke Arnaert. Althans, ik moet zeggen, de muziek van René Merkelbach met de stem van Gijke Arnaert. Ook al is het zo dat als ik erover ga nadenken, als ik wat dieper over ga nadenken, ik her en der wel een paar dingen kan opzommen waar ik zeg van, god, dat zou ik anders hebben gedaan.
Ja, klopt. Maar ik moet zeggen, toen ik het zag, was ik zeer aangenaam verrast door het tafereel. Door de eenvoud aan de ene kant, maar ook wel door de beperkte oppervlakte van het gebouw. Door de inventiviteit van wat er met zo'n klein tafereeltje gedaan kan worden. Ik vind echt de manier waarop dat die kamer waar de prinses Adinda in ligt, vind ik op een hele eenvoudige, doch stijlvolle manier vormgegeven en gedecoreerd. Dat is echt op een soort less is more manier. Je hebt een grote stapel matrassen die op een bepaald moment in de uitbeelding zeer onrustig bewegen, omdat er natuurlijk een woelende prinses op ligt.
Ik wou net zeggen, het is eigenlijk de prinses die beweegt en door haar draaiende beweging in bed gaan al die matrassen een beetje heen en weer bewegen. En dat wordt natuurlijk uitvergroot dankzij als het ware het mechaniekje dat erachter zit, hè?
Maar dat is bijna een soort grotesk element. Een grote stapel matrassen met allerlei franjes aan. Maar de rest van die kamer is eigenlijk vrij sober. Je hebt een kapstok met een aantal kledingstukken van de prinses. Je hebt een paar kleine slofjes dat aan het voeteinde van de matrassen staan. Je hebt een kleine wastafel. Je hebt een handdoekje op een rek.
Dus je ziet daar bagage staan, een koffer die ze heeft achtergelaten voor ze in bed is gekropen. Wat vooral duidelijk in het verhaal is, is dat ze op een stormachtige avond aankomt kloppen. Het regent buiten, haar haren zijn verslonst. En ze is gewoon op zoek naar een plek om te slapen voor de nacht. Ze is er helemaal niet om bij wijze van spreken getest te worden of ze wel een prinses is of niet. En dan komt ze hier terecht in dit kamertje. Een dépendance heeft Sander de Bruin het genoemd van het Efteling Hotel. Maar het is een soort van proefkamer, een soort van testkamer voor prinsessen, want dat is het eigenlijk, hè?
Ja, en ik vind die eenvoud van dat tafereeltje in dat kamertje, vind ik een zeer fraai, bijna ontroerend beeld. Ook het element met de ert die verdwijnt buiten, is een zeer eenvoudig trucje, zeg maar.
Misschien moeten we dat even voor onze luisteraars die nog niet hier in de Efteling zijn geweest uitleggen hoe dat zit.
Er is er staat buiten voor het grote kijkraam staat er een stolp. En aan die stolp zit een soort draaisleutel, zoals aan een muziekdoos.
Een beetje zoals bij Pinocchio het geval is ook, hè?
En op het moment dat je aan die sleutel draait, verdwijnt de ert in de stolp, waarna er binnen een van de matrassen beneden omhoog gaat, waar dat dus de ert onder verschijnt. Dus op het moment dat de ert in de stolp naar beneden gaat, verschijnt die in het prieeltje van de prinses. En dat is ook eigenlijk de mechaniek waarmee het gezang van Gijke Arnaert in werking wordt gezet.
Ja. We hebben al een aantal keer verwezen naar Gijke Arnaert. Misschien moeten we daar nu iets meer over vertellen. In tegenstelling tot de andere sprookjes van de Efteling die vaak een vertelstem hebben, is dit een van de eerste keer dat in de Efteling er echt een liedje wordt gezongen. Er zijn nog een paar plekken waar er nog liedjes worden gezongen. Ik zeg maar iets, bij Roodkapje wordt er zelfs eventjes een liedje gezongen. In dit geval is het de eerste keer in het Sprookjesbos dat er een sprookje is waarvan het verhaal verteld wordt aan de hand van een lied. En voor de zangstem is eigenlijk gekozen voor Gijke Arnaert, de zangeres van de Vlaamse band Hooverphonic, dus een West-Vlaamse zangeres. De prinses zou komen van een ver land. En blijkbaar is Vlaanderen voor Nederland al heel ver weg. Dus die associatie zal voldoende moeten zijn om de stem van Gijke Arnaert te krijgen. Gijke Arnaert associëren wij allebei natuurlijk met reizen naar een ver land. Want ze is ook de stem van de safety spiels als je een vliegtuig neemt van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Hè?
Het is gewoon daarom dat ze haar gekozen hebben. Het is een sprookje over hotel gaan, reizen, ergens toe komen.
Toen we vorig jaar naar Orlando gingen, we zijn gevlogen met SM Brussels Airlines. En dan voor je opstijgt hoor je eigenlijk het hele safety spiel, nogal cringy trouwens, gedaan door Gijke Arnaert.
Het stond in de sterren geschreven. Dus we hebben een fraai nieuw sprookje. We hebben eigenlijk een vrij bijzondere vertelstijl. Wat vind je eigenlijk van de tekst?
Oh, de tekst. Daar heb ik wel een en ander over te zeggen. Maar voor alle duidelijkheid, eventjes een stap terug. Dit is niet de eerste keer dat de prinses op de aard in de Efteling te zien is. Hè. Het sprookje maakte eigenlijk al sinds 1963 deel uit van het park. Dankzij een kabinet met bekende sprookjesvoorwerpen in het Sprookjesmuseum. Dus eigenlijk wat nu het huisje van vrouw Holle is, daar kon je vroeger in. En dat was een klein museumpje. Daar stonden allerlei op een soort van kabinet die nog een tijdje hier op het Anton Pieckplein ook in het Eftelingmuseum heeft gestaan. Een aantal sprookjesvoorwerpen uitgestald. En één daarvan, dat was de prinses op de aard. En het lag zo op een kussentje, lag zo'n aard gespeld. En met een klein verhaaltje erbij. En een illustratie van Anton Pieck. En het is die illustratie van Anton Pieck die uiteindelijk Sander de Bruin opnieuw geïnspireerd heeft voor dit sprookje. Toen in de jaren 60 Efteling 25 sprookjes tot hoorspel bewerkte. En later in de jaren 70 op het bruidskleed van Genovee van Na uitbracht op LP. En daar in de jaren 80 op cassette. En in de jaren 90 op CD. En op dit moment staan ze ook op Spotify en op Apple Music en zo. Was de prinses gelijk al één van de 25 sprookjes die ze daarvoor uitkozen. Momenteel is het eigenlijk zo dat al 23 van die 25 sprookjes zijn uitgebeeld op de rattenvanger van Hamelen en op het mannetje Timpeteen Na. De prinses op de aard is eigenlijk een best wel raar sprookje. En verhaalwetenschappers hebben er altijd last mee gehad. Uiteindelijk gaat het om iemand die een lichamelijke keuring ondergaat, hè, om met iemand te mogen trouwen. Alsof je nu zou zeggen van, ik wil niet met je trouwen als je zwaarder weegt dan bijvoorbeeld 60 kilogram en dan een weegschaal onder iemands matras zou verbergen. Dat gaat in tegen alle regels rond consent en GDPR. Maar zelfs in de tijd dat het sprookje oorspronkelijk gepubliceerd werd, dus in 1835, kreeg het al heel veel kritiek. Met name omdat het eigenlijk geen moraal had. Eigenlijk is het letterlijk gewoon, je gaat een meisje testen op uiterlijke kenmerken en op basis daarvan beslissen of ze goed genoeg is om met jou te trouwen. En je zou natuurlijk zeggen van, ja, maar de boodschap zit er eigenlijk in dat een niet zo mooi meisje door die regen en die storm binnenkomt, met dat natte haar en natte kleren, en dat ze er niet uitziet als een prinses, maar uiteindelijk dat blijkt dat daar wel een prinses onder zit. Nu, de Efteling geeft daar een rare draai aan. De manier waarop Hans Christian Andersen het ooit vertelde, daar kom je anno 2025 niet meer weg. Dus dat zie je ook in het liedje dat Gijke Arnaerts zingt. Dat min of meer trouw het sprookje van Andersen volgt. Eindigt op een bepaald moment met de prins die zegt, zoals je bent is hoe ik je zie. Geen mantel of kroon, geen symfonie. Het is je zachte blik, je oprechte stem. Jouw goedheid van binnen maakt jou wie je bent. Met andere woorden, het draait niet om hoe je eruit ziet. Het draait om wie jij bent. Het draait om je binnenste.
Maar dat is natuurlijk, ja, onzin in dit geval, want ze heeft eerst een test moeten ondergaan.
Juist.
Waardoor ze eigenlijk, ja, niet zomaar zou kunnen slagen als zijnde wie ze is. Want ze moest wel eerst de test doorstaan en dat is gelukt. Dus het is eigenlijk, ja, omdat je de test hebt doorstaan, ben je
Pas op dat moment is de prins in één keer geïnteresseerd geraakt in de rest van jou. Waarschijnlijk als die test niet had ontstaan, was ze met klikken en klakken buiten gegooid.
Allicht.
Ik geef eerlijk, ik vind dat een beetje een rare draai die de Efteling er ook aan geeft. Het wringt wat mij betreft. Dat hele stukje tekst. Weet je, als je het gezongen hoort door Gijke Arnaerts en gaat er niet verder over nadenken, dan denk je van alright. Maar eigenlijk, je vroeg mij daarnet wat vind je van de tekst. Ik vind het echt een heel zwak rijmpje. Heel veel passieve constructies, heel veel kromrijm. De ene keer worden woorden voorzien van lidwoorden, de andere keer worden ze weggelaten omdat dat beter past bij het metrum. Zoals je bent is hoe ik je zie, geen mantel of kroon, geen symfonie. Geen symfonie. Maar bedoel, zoals ik je zie, zien is een visuele act, een symfonie. Beluister je? Wat staat die symfonie daartussen? Waarschijnlijk hebben ze gedacht van wat rijmt er op zich? En dan zijn ze waarschijnlijk uitgekomen op woorden als magie en fantasie, maar dat was niet echt van toepassing hier. En toen hebben ze gezegd van we gaan daar symfonie van maken, maar goed, het wordt net gezongen op het refreintje van Efteling Symfonica. Dus dat klopt eigenlijk zelfs ook niet helemaal. Ik vind het gewoon heel raar omdat daar in één keer die symfonie in opduikt. En je merkt gewoon dat men heeft het ding proberen te doen rijmen. Sinds het meisje met de zwavelstokjes is het zo dat elk sprookje dat Efteling vertelt niet meer een echt vertellingetje is, maar echt een rijmpje is. Men is op een of andere reden op het idee gekomen dat sprookjes blijkbaar moeten rijmen. Maar dat moeten sprookjes helemaal niet. Sprookjes per definitie rijmen niet. Ze maken deel uit van de mondelinge vertelschat en worden dus doorverteld van generatie op generatie. En juist omdat er geen strikte vorm, geen strikte rijm in zit, kunnen ze van verteller tot verteller gaan veranderen. Kan er variatie ontstaan. Zodra je dingen op rijm zet, beperk je de mogelijkheid tot variatie, omdat in één keer de vorm vast wordt natuurlijk. Hè. En ja, sowieso, zoals je bent, is hoe ik je zie, geen mantel of kroon, geen symfonie. Prinses Adinda is een prinses uit een ver land. Maar blijkbaar, op het moment dat de prins erover nadenkt, geen mantel of kroon. We associëren mantels en kronen natuurlijk vooral met westerse prinsessen. Die woorden in dat lied zijn natuurlijk meteen een heel westerse manier om als het ware die prinses toe te eigenen. Die als het ware wit te maken. En dat is, vind dat eigenlijk raar. Het rijmpje is dus, zoals je bent, is hoe ik je zie, geen mantel of kroon, geen symfonie. Ja, die symfonie die hoort daar niet tussen. Ik bedoel, je ziet geen symfonie. Dat is daar tussen gezet omdat het rijmt. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om bijvoorbeeld geen mantel of kroon, om daar nog een ander kledingstuk aan toe te voegen dat ook aan een prinses doet denken. Bijvoorbeeld een tiara, een sari, een diadeem of iets dergelijks. Natuurlijk, sari, diadeem, dat zijn moeilijke woorden om mee te rijmen. Dus wat je eventueel zou kunnen doen is die mantel of kroon helemaal naar achter schuiven en dan dat kledingstuk naar voren schuiven. Bijvoorbeeld geen tiara, geen mantel of kroon. En dan heb je natuurlijk nog iets nodig in die eerste zin dat rijmt op kroon. En dan zou je bijvoorbeeld het typisch mooie woord, Vlaamse woordje schoon kunnen gebruiken. Schoon, het Vlaams voor mooi. Uiteindelijk is Gijke Arnaar, de Vlaamse zangeres die dit zingt. Dan zou je eigenlijk zoiets kunnen krijgen als, zoals je bent, zo lief en zo schoon. Geen diadeem, geen mantel of kroon. En ik denk dat dat eigenlijk een betere manier is om dat te zeggen dan die symfonie daartussen te willen steken, alleen maar omdat het rijmt. Vooral dat ik ben nu ter plekke bezig aan het rijmen, hè, maar dat kan niet de bedoeling zijn, want eigenlijk vind ik zelfs dat dit verhaal geen rijmvorm nodig heeft. Ik vind ook het Gijke Arnaert eigenlijk het sterkst in dit liedje, op het moment dat ze op een bepaald moment uit de liedjestekst stapt en in één keer gaat vertellen, want dat doet ze ook fantastisch goed.
Het is ook een sprookje, denk ik, en zeker op de nogal ja, toch inventieve manier waarop de Efteling hier werkt met de ert die van onder de stolp verdwijnt en dan opnieuw onder de matras verschijnt, denk ik eigenlijk dat het ook op zich zou kunnen bestaan als tafereel. Dat het ook zonder vertelling zou kunnen werken, omdat het een iconisch beeld is, zeker met de beweging en met de ert, dat het ook als non-verbale uitbeelding zou kunnen bestaan.
Zeker, absoluut. Ik moet eerlijk toegeven, los van een aantal praktische bezwaren. Ik bedoel, we zijn hier vandaag op een hele zonnige dag. Het was best wel lastig om het sprookje in te kijken. Je zag ook dat eigenlijk bijna iedereen tegen het raam aan ging leunen, met zijn hand voor de ogen, om een goed beeld te krijgen van het tafereeltje. Dat is jammer. Misschien kunnen ze een les leren uit eerdere sprookjes en daar ergens een afdakje aan vastmaken. Ik denk dat dit sprookje dat waarschijnlijk heel mooi zal zijn om bijvoorbeeld op een afstandje te zien als het straks donker is, bijvoorbeeld in de winter. Maar eigenlijk heb ik er relatief weinig slechts van te zeggen. Los van mijn opmerkingen over dat liedje en dat ik echt geloof dat het rijmpje echt gezocht is. Het is. Ik weet niet wie het geschreven heeft, maar het is niet sterk. Het is echt niet sterk geschreven. Maar het sprookje zelf is eigenlijk fantastisch passend.
De laatste keer dat ik een nieuw sprookje ontdekte, was dat uiteraard De Zes Zwanen. Dat was ook met jou dat ik het de eerste keer zag. Ik was bij De Zes Zwanen ook ontroerd toen ik daar Elisa in haar grot zag zitten en die hemdjes zag breien. En ik zag ook wel een aantal parallellen tussen het vorige sprookje en de prinses op de aard. Ja, ja. Je zit alle twee met een vrouwelijk hoofdpersonage dat zich ja, kwijt van een taak of toewijd of aan een opdracht wordt onderworpen of ja, wordt getest op een bepaalde manier. De prinses Elisa moet de hemden uit brandnetels breien voor haar broers die in zwanen zijn veranderd. Adinda wordt getest op het feit, is ze een prinses of is ze geen prinses door de ert onder haar matrassen. Ze zitten allebei op een soort hoogte, ze zijn allebei in een soort staat van eenzaamheid. Er zijn opnieuw, wat we wel vaker hebben in het Efteling-universum, parallel te trekken tussen recente toevoegingen. En de ontroering van het personage in een bepaalde eenzaamheid te zien, dat had ik vandaag ook weer bij Adinda, die ik daar op die matrassen zag woelen toen ik die verwarde blik in die fraaie toch wel animatronic zag. Het tafereel raakte mij. En dat had ik bij De Zes Zwanen, heb ik hier opnieuw gehad, die ontroering. Maar ik moet zeggen dat ik bij dit sprookje, door het vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken, de grote, hoge ramen en het zeer fraaie, gedecoreerde tafereel, vond ik hier beter tot zijn recht komen dan bij die ja, een beetje rare would-be dark ride van De Zes Zwanen. Dus ik vind dit een oprecht zeer fraai, eenvoudig, maar o zo sterk kunstwerkje.
Ja, absoluut, absoluut. Het wordt straks de ingang voor de mensen die van het Efteling Hotel komen. En dat is ook de reden van de plaats waar het staat. Dus als je in principe kun je naar het sprookje gaan. Als je bij de Trollenkoning staat, dan ga je linksaf, dan kom je bij het sprookje. Maar je kunt ook, als je bijvoorbeeld het sprookje in een omgekeerde route doet, vanaf het pleintje bij Vrouw Holle, linksaf gaan, dan kom je ook bij het sprookje uit. Ik snap vanuit het standpunt van de Efteling dat het sprookje vanuit twee kanten benaderbaar maken. Want dat betekent ook dat de hotelgasten die via de hotelingang het Sprookjesbos binnenwandelen, ook via twee wegen op een heel gemakkelijke manier het Sprookjesbos kunnen gaan verlaten. Ik heb daar wel nog een vraag over trouwens, over die hotelingang. We hebben daarnet die hotelingang gezien. Ik vraag me eigenlijk af of dat de enige manier is waarop hotelgasten straks de Efteling zullen binnenkomen. Want stel, ik betaal hier 1000 euro plus om een nacht hier te slapen. Dan is het een leuk extraatje dat je rechtstreeks via het Sprookjesbos de Efteling in kunt. Maar dat is toch niet de enige manier om de Efteling in te kunnen, hoop ik. Want dat zou toch wel heel raar zijn dat ik straks ga ontbijten. Of dat ik een kamer heb bijvoorbeeld boven de Pardoespromenade. Maar de enige manier om naar de Pardoespromenade te gaan is via Prinses op de Erd. En dan door allerlei kleine weggetjes mijn weg te moeten zoeken. Door het Sprookjesbos helemaal terug naar het Paleis van Symbolica. Dat is toch raar? En stel, ik wil gebruik maken van de wellness. Ik wil eventjes gaan zwemmen of zoiets. Moet ik dan helemaal weer terug door al die kronkelwegetjes van het Sprookjesbos naar die uitgang om het Efteling Hotel in te kunnen? Ik hoop dat er toch een andere in- en uitgang is tot het Efteling Hotel dan alleen maar die ingang hier bij het Sprookjesbos. Het is een tof extraatje. Maar ik heb eigenlijk nog niet gehoord of er ook nog een andere manier is om dat park in te komen. En ik hoop het echt voor de gasten van het Efteling Grand Hotel van wel, hoor.
Ja, en daarbij komt dan nog de bedenking die ik mee maak is, als je als gasten van het hotel daar binnenkomt, en oké, je kijkt naar het Prinses op de Erd en je gaat daarna door naar de Trollenkoning en de rest van het Sprookjesbos, dat je wel een heleboel iconen overslaat. Het fantastisch gerestaureerde kasteel van Doornroosje bijvoorbeeld, en het hele Kabouterdorp en Roodkapje en al die dingen, ja, die laat je wel letterlijk links liggen als je van daaruit verder gaat. Hè?
En het komt ook met een heleboel logistieke vragen. Namelijk, gaat daar straks in het midden van het Sprookjesbos bijvoorbeeld ook een plattegrond van de Efteling staan? Gaat er een plek komen waar mensen plattegronden kunnen halen omdat daar hun dag in de Efteling gaat starten? Is het zo dat er misschien pijlen gaan komen, wegwijzers, die mensen gaan duidelijk maken als je naar Symbolica wil, dan moet je die kant van het Sprookjesbos uit gaan wandelen. Wil je eerder richting Droomvlucht, dan moet je de andere kant gaan nemen. Ik vraag me echt af hoe dat pleintje gaat aansluiten bij het Sprookjesbos en of dat de enige manier is dat Efteling Grand Hotel gasten uiteindelijk dat Sprookjesbos in kunnen gaan. Ik vind het fijn, het is heel sfeervol, het is heel tof vooral duidelijkheid dat Efteling daar een sprookje heeft geplaatst. Maar als ik heel veel geld betaal om in het Efteling Grand Hotel te overnachten, dan hoop ik dat dit sluipweggetje niet de manier is waarop ik verplicht ben om mijn Eftelingbezoek te starten.
Ja, dat gaan we moeten zien. Maar al bij al is het een fijne, sfeervolle, stijlvolle, ja, moderne toevoeging aan het Sprookjesbos.
Het is een moderne toevoeging tot het Sprookjesbos. En inderdaad, die laatste regels dwingen je een beetje om als het ware te gaan zeggen van, de moraal van het verhaal is blijkbaar dat je moet kijken naar de binnenkant van iemand en niet zozeer naar de buitenkant van iemand. Maar al de rest wat daaraan vooraf gaat, die ondersteunt dat verhaal niet. En ik geef eerlijk toe, om echt modern te zijn, had ik gehoopt dat Efteling het lef had gehad om nog een stapje verder te gaan in zijn storytelling.
Ja, wat zou jij hebben gedaan?
Wel, een van de dingen waar ik altijd mee gezeten heb sinds de Efteling heeft aangekondigd dat de Prinses op de Erd hier het nieuwe sprookje zou worden, is de moraal van dat verhaal. We weten allemaal dat zelfs in 1835, toen dat sprookje gepubliceerd werd, dat critici, dat literatuurwetenschappers, vragen stelden bij de moraal van dat verhaal. Namelijk van, ja, die ertentest om uiteindelijk iemands lichaam te beoordelen voordat andere privileges haar ten beurt vallen, kan dat eigenlijk wel? Is dat wel eigenlijk oké? En ook al is het zo dat de manier waarop het liedje van René Merkelbach en Gijke Arnaert lijkt te suggereren van nee, voor ons draait het allemaal om de binnenkant van iemand en niet van hoe iemand aan de buitenkant eruit ziet. Toch is het zo dat ik eigenlijk moeilijk om het ongemakkelijke gevoel heen kan dat allemaal pas kan nadat die prinses op die erd is gaan slapen. Overigens, over die erd gesproken, echt op die erd lijkt ze niet te liggen eigenlijk, hè?
De erd verschijnt aan de linkeronderhoek van een grote stapel matrassen. In het liedje zijn het er 20, in de uitbeelding zijn het er een stuk of 7, 8. De erd ligt onder een hoekje daarvan, dus ja, nee.
Als je kijkt waar haar lichaam zich bevindt, op de bovenste matras, dan is het toch op geen enkele manier dat er enige vorm van contactpunt, zelfs als het door 8 matrassen heen zou gaan, zou kunnen zijn tussen de plaats waar die erd ligt en de plaats waar haar lichaam is.
Ja, het is denk ik ook als uitbeelding zo goed als onmogelijk om ja, dan moet je echt bijna heel die stapel matrassen gaan omdraaien om dan te tonen dat er ergens in het midden van dat bed onderaan, in de beddenbak zeg maar, dat daar een ert zou liggen. Dus...
Wat zou je ervan gevonden hebben, moesten ze die ert gewoon niet getoond hebben? Het feit dat die ert verdwijnt en dat je vervolgens een prinses ziet die echt aan het wiebelen en woelen is en dat je die matrassen heen en weer ziet gaan, zou dat op zich niet genoeg suggestie zijn van ze slaapt slecht omwille van het feit dat die ert eronder ligt? Als je dan ergens op een tafeltje aan de zijkant een bordje had gelegd met een aantal erten in, zou dat eigenlijk op zich niet sterker geweest zijn als suggestie van het feit dat daar ergens in het midden een ert onder lag dan nu het geval is?
Ja, ik snap uw bezwaar, maar ik vind hoe dat het nu is uitgebeeld, vind ik ook wel fraai. Het hoekje van die matras die zich optilt en dan het kleine uitgelichte ertje dat daar vindt, ik vind het als beeld eigenlijk ook wel zeer poëtisch.
Ja, die poëtische kracht leidt natuurlijk af van wat er natuurlijk echt getoond wordt. Dat geldt eigenlijk ook voor de manier waarop het liedje zijn conclusie bereikt.
En hoe zou jij dan die moraal veranderen?
Wel, ik zat te denken van hoe zou dit een hedendaags einde kunnen zijn? We weten, de Efteling heeft al regelmatig eens dingen aangepast. Denk maar aan de rode schoentjes. Om bepaalde dingen die eigenlijk niet meer beschouwd werden als van deze tijd, naar deze tijd toe te trekken. En eigenlijk vind ik op een of andere manier dat het sprookje van de prinses op de ert, dat uiteindelijk draait rond een test om te weten of iemand van koninklijke bloede is, of iemand echt een prinses is, eigenlijk niet meer van deze tijd is. En ik zat dus te denken, hoe zou je daar een oplossing voor kunnen vinden? En ik dacht van wat wel een hedendaags einde was geweest, dat is mocht het meisje gewoon heerlijk geslapen hebben. Dan was ze geen prinses geweest, oké. Maar als desondanks de prins dan toch met haar was getrouwd, dan was ze de prinses op de aard geworden. Niet om wat ze blijkbaar van nature al was, maar om wat de prins in haar zag. En dat zou anders zijn dan wat Andersen oorspronkelijk schreef. Dat zou wel, denk ik, een veel moderner en denk ik juister einde zijn, dat veel meer aansluit bij ook wat er gezongen wordt nu op het einde, dan wat nu gesuggereerd wordt.
Maar denk je dan ook niet dat het tafereel, het sterke beeld dat er nu gecreëerd wordt van de slecht slapende, woelende prinses...
We zouden geen wiebelende matrassen hebben gehad.
Juist, en dat is eigenlijk mijn bezwaar tegen die versie, is het beeldverhaal dat minder sterk wordt. Want het feit dat je nu die grote stapel matrassen hebt en die kleine, die minuscule ert die je daaronder ziet liggen, ik vind dat beeld eigenlijk te sterk. En daarom denk ik dat ik dan eerder zou neigen naar misschien gewoon enkel het beeld, zonder een soort van verhaal erbij, dat eigenlijk op zich al sterk genoeg is.
Je hebt absoluut gelijk. Ik denk dat dat de vermalendijde kracht is van de prinses op de ert. Dat extreem visueel sterke beeld van dat bed, van die matrassen en van die prinses en de gedachte dat ze niet kan slapen omwille van het feit dat daar een ert onder ligt. En wat daar ook van moraal of verhaal aan gekoppeld wordt, dat beeld dat we nu al bijna 200 jaar kennen, over 10 jaar zal het 200 jaar zijn, is een geschiedenis aan gegaan als een van de meest iconische sprookjes uitbeeldingen die we kennen. En het is heel moeilijk om met wat voor soort aanpassingen ook daar echt verandering aan te brengen. Het past in de Efteling. Ik ben blij dat de prinses op de aard eindelijk zijn plek heeft gevonden in de Efteling. En los van alles zout dat ik hier op slak heb gelegd, vind ik het echt een heel fijn sprookje. Ik heb daarnet echt lopen en staan genieten van dit sprookje. Het is echt heerlijk. Ik denk dat de gemiddelde bezoeker hier eindelijk, na bijna 75 jaar, geconfronteerd wordt met een iconisch tafereel. En op wat voor een manier?
Ik zou als ontwakende hotelgast die op een zonnige ochtend het pad betreedt richting het Sprookjesbos, zou ik zeer blij zijn om dit poëtische, eenvoudige, maar o zo krachtige juweeltje daar aan te treffen.
En ook al omdat je kunt zeggen van, kijk, wij hebben een aanzienlijk betere nacht gehad in ons hotel dan deze prinses hier gehad heeft. Hè?
Absoluut.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op alle socials of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.